zinsoefeningen aan om met elkaar te zingen. Psalm 118 en daarvan het eerste vers. Psalm 118 vers 1. Laat ieder scheren goedheid loven, want goed is d'opper majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Het is uit Psalm 118, het eerste vers. En voor te lezen kunt gevinden in de 89ste psalm en daarvan het eerste gedeelte, psalm 89, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 89. Een onderwijzing van Ethan den Ezrahiet. Ik zal de hoedertierenheden des Heeren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekend maken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw hoedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en u een troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in den hemel tegen den Heere geschat worden? Wie is den Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in den raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere God der heerscharen, wie is als gij grootmachtig, o Heere? En uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rachab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met een arm uw sterkte. De hemel is uw, ook is de aarde uw. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw strooms. Hoedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, ze zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterk en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van den Heere en onze koning is van den heilige Israëls tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heer. Heere, ge hebt ons aan de middagstond van deze heilige rust- en sabbatdag nog samen willen vergaderen aan de plaatsen des gebeds. Ge zijt een God des eeds en des verbonds, een God des aanziens en des veelvoudigen ontferms. Want het zijn alleen uw goedertierenheden dat we niet vernield, dat uw barmhartigheden over ons nog geen einde genomen hebben, och dat we toch eens indrukken en afdrukken en overdrukken van krijgen mochten in onze harten. En dat ge ons vernederen mocht voor het aangezicht uw goddelijke majesteit. En dat het u behagen mocht in deze middag om Christus wil, in ons midden, in ons hart, met uw Godheid, majesteit, genade en geest af te dalen en in te dalen, opdat ons samen zijn niet tot een oordeel, maar dat het dus wezen mocht in de goddelijke gunsten des Heeren Heeren. En dat ge de blijken van uw tegenwoordigheid schenken mocht in het openingen van uw woord, waartoe ook hem bij vernieuwing sterken mocht die geroepen is, om dat getuigenis nog uit te dragen. Och, we zijn zo dwaas en blind, machteloos en krachteloos uit en van onszelf. Wie is er toch tot deze dingen bekwaam? Maar wil ons met al uw knechten bij vernieuwing nog salven met uw geest. Bekwamen door uw goddelijke genade. En verwaardigen dat we Gods ere mochten bedoelen en het heil van Sion mochten zoeken. En dat uw woord in deze middag onder ons en waar dat het gebracht zal worden naar de zin en mening des Heiligen Geestes en naar het harte van Jeruzalem, dat het nog eens zij mocht als een teerkost op de weg door de woestijn van dit moeitevolle leven, waar het toch maar is een meezeggen tenten van Kedar, een huilende wildernis, elke dag genoeg aan zichzelf kwaad, het uitnemendste moeite en verdriet, maar dat geen deze middag de wonderen van uw almacht en vrijmacht mocht verhogen, dat er nog toegedaan werden tot de gemeente die zalig zal worden, dat de roggronden ontdekt en dat uw volk gebouwd in het allerheiligst geloof, dat ze nog een zegen ten leven mochten ontvangen voor de arme zielen en de harten nog eens sterk door de kracht uw goddelijke genade. Heere, ge mocht nog in ontferming op ons nederzien. Er zijn geen redenen en oorzaken in ons waarom dat ge het zou kunnen doen. Het ligt alles diep verzondigd. En we hebben van nature er ook geen behoefte aan. Er zijn van nature geen uitgangen des harten. Maar och, wil uw genade nog groot maken. Wil het neergebogene nog opheffen. Wil het van verre staande nog nabij brengen door het bloed des lams. Wat in banden en gevangen is, wat doodbrakend is met hemel. O, dat ze nog eens mochten zeggen, Heere God mijns heils. Opdat dat geloof nog geschonken mocht worden, dat de wereld overwint. Dat het hart reinigt en dat door de liefde is werkende. Om Christus en al zijn weldaden deelachtig te mogen worden, maar ook in de bewustheid van die genade te mogen delen. Och, vraag nog eens naar uw schapen, die niet meer bidden kunnen, niet meer zuchten kunnen, die niets meer kunnen, besloten en niet uit kunnen gaan. Och, Heer, daar zal er nog wel hier of daar een tussen zitten. Verward achter de struiken, zo derzelven vastgenesteld in de takken. Van alle ellende, och, het is allemaal toch niet om te noemen. Maar God die weet het. God kent een weg. En der vrome gemoed. Maar ge hebt het toch beloofd. U zullen, als op Mozes bee. Wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstroom. Geef in deze middag nog eens een weinigje opening. Ook aan hem die dat woord zal brengen, want och Heer, we zijn net zo arm en ellendig als al die schepsels die hier zitten. We hebben niet boven mekander te staan en tegen mekander. Maar we kunnen wel naast mekander en achter mekander. En onder elkander. O, gedenk, o aanbiddelijke Jehovah. Laat uw hart in liefde tot ons nog eens ontvonken. Wil ons verblijden met uw overkomst. En de wonderen van uw genade nog verheerlijken hier. En waar uw naams gedachtenis gesticht wordt, die met ons niet vergaderen kunnen, wil ze in de eenzaamheid gedenken, nog een zegen schenken, die er geen lust en geen betrekking in hebben, och, dat ze toch leerden verstaan, dat als het hier ons leven nooit zal worden, dan zal het ook straks ons leven niet zijn. Als de dood komt, ontdek alles wat toch in God en Christus is. En wat op vermeende gronden zich vastklemt en vastbouwt. En de eigen maar wijs maken dat het alles wel is voor de eeuwigheid. Maar die straks neer zullen ploffen van de top van neer. In eeuwige verwoestingen neer. Heere, gedenk de zieken ook in het ziekenhuis, jong en oud, klein en groot. Gedenk alle rouwdragenden, gedenk allen die in strijd en moeite, in druk en kruis zijn met weduwen, wezen en weduwenaars. Laat uw vriendelijke aanschijn nog licht over al uw knechten, over al uw gunstgenoten. Over de lengte en breedte der aarde en sterk ons. Door de kracht van uw eeuwige getuigenis om uw naams en roems. Om Jezus wil in de verzoening van onze misdaden. En van de stroom van onze ongerechtigheden. Om Christus willen, amen. We zingen u met elkander uit de 86e psalm, en daarvan het derde en het zevende vers, inmiddels zal worden gecollecteerd. Psalm 86, het derde en het zevende vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt u gunst. oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren. Wil naar mijn smeken horen. Merk naar uw goedgunstig geen op de stem van mijn gebeen. Het is Psalm 86 en daarvan het derde en het zevende vers. Bathseba, de moeder van Salomo, een mens met genade, heeft aan Salomo bij de aanvaarding van zijn koninkrijk en bij de beklimmen van zijn troon. Wonderlijke en zeer behartigenswaardige woorden gesproken. Hij heeft onder anderen gezegd: opent uw mond voor de stomme, voor de rechtszaak van allen die omkomen zouden. Wanneer je dat oppervlakkig leest, dan zou je denken, wat zou die vrouw toch bedoeld hebben? Open uw mond voor de stomme. Salomo was een type van Christus. En als zodanig heeft Bathseba door de Heilige Geest ook tot haar zoon Salomo gesproken. Met die stommen wordt Gods volk bedoeld, die de mond niet meer kunnen openen, en met degene die de mond niet meer durven openen. Voor degenen die besloten zijn en niet uit kunnen gaan, voor degenen die in woorden niet meer uit kunnen brengen de nood van de zielen, omdat er zoveel is wat in woorden door hen niet meer uitgedrukt kan worden. Maar nu die Salomo die werd geroepen om zijn mond te openen voor de stomme. Dat heeft die man gedaan in bijzonder. En toen hij de tempel te Jeruzalem ingewijd heeft in 1 Koningen 8. En toen hij dat wonderlijke gebed daaruit gesproken heeft voor het aangezicht des Heeren. Dat gebed waarin hij de gehele kerke Gods meegenomen heeft, maar ook waar hij de vreemdelingen in betrokken heeft. Open uw mond voor de stomme, voor de rechtszaak van allen die omkomen zouden. En voor degenen die niet meer weten her of derwaarts te gaan. Voor degenen die niemand meer hebben die het voor erop neemt. Voor degenen die alleen op de wereld staan. Voor degenen die niet meer weten wat ze te zeggen hebben. We wensen vanmiddag te horen naar die meerdere Salomo, die zijn mond voor de stommen heeft opengedaan. Het woord van mijn tekst, dat kunt ge vinden in de 89ste psalm. Het derde vers, het eerste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwig geluk gebouwd worden tot dusverre. We hebben in deze tekst een getuigenis van Christus, den gezalfde koning van Sion. Ten eerste, de drang tot dat getuigenis. Ten tweede, de inhoud van dat getuigenis. En ten derde, de troost uit dat getuigenis. Psalm 88 en 89 zijn zeer nauw aan elkander verbonden. Ethan was een mens die geleefd heeft in de dagen van Salomo. En Heman, de Korachiet, heeft in dezelfde tijd geleefd als Ethan. In Psalm 89 en 88, daar heb je een persoonlijke klacht. En in Psalm 89 een klacht ten opzichte van Gods kerk. Daar is een groot verschil tussen die beide psalmen. Daarin, het begin van Psalm 88, dat is: O Heere, God mijns heils. Het einde van die psalm, dat is: gij hebt vriend en metgezel, verre van mijn gedaan, mijn bekende zijn in duisternis. Het begin van psalm 89, dat is: ik zal de hoedertierenheden des Heeren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekend maken van geslacht tot geslacht. Een bewijs dat ge die psalm, die is wel gezongen door Ethan, maar dat ge die psalm niet kunt toeschrijven aan Ethan zelf. Maar door Ethan wordt in psalm 89 Christus sprekende ingevoerd. Het laatste van psalm 89 is dan ook: geloofd zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Omdat Ethan de vervulling van de belofte in Christus omhelsde en de oplossing van de zaak in Christus aanschouwde en daarom met zulke lofverheffing mocht eindigen. Bij Ethan staat op de voorgrond de onveranderlijkheid van Gods raad. De onveranderlijkheid van zijn wezen en de onveranderlijkheid van zijn besluiten. En u staat er in onze tekst: want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Om deze tekst recht te verstaan, geliefden, is het nodig dat ik een weinigje zeg over het verband van de tekst. En in welke tijd dat deze 89e psalm gedicht is. Toen Ethan deze psalm gezongen heeft, was hij een oude grijzaard. Hij had geleefd, zoals ik gezegd heb, onder de regering van Salomo. En nu leefde hij onder de regering van Rehabiam, de zoon van Salomo. En de eerste 3 jaar dat Rehabiam geleefd heeft, heeft die man gedaan wat recht was in de ogen des Heeren. En dat was omdat in die dagen er velen van Gods volk waren die hem tot raadslieden waren en die hem gedurig adviseerden. En onder de invloed van die van God bekeerde mensen heeft Rehabiam de eerste 3 jaar van zijn regering in de wegen Gods gewandeld. Maar die mensen die schijnen van lieverlee gestorven te zijn, weggegaan. En toen is het met die man verkeerd gelopen. Het is zo verkeerd gegaan dat die Rehabiam, die is de weg opgegaan van zijn vader Salomo in het buigen voor de afgoden. Die Rehabiam, die heeft de zonde in zijn koninkrijk toegelaten. Hij heeft de raad van de oudsten verworpen. En daar waren zelfs stater schandjongens in het land. Wat uitdrukkelijk door God verboden was. Daar werden in het land van Juda hier en daar hoogten gebouwd, waar het volk ging offeren en dat ze God tot toren gingen verwekken. En het gevolg is geweest dat de Heere Sisak gezonden heeft, die dat volk benauwd heeft op een verschrikkelijke wijze. De koning van Egypte. De vaste steden zijn ingenomen. Zelfs Jeruzalem werd belegerd. En de vijand kwam ook in Jeruzalem. En de schatten uit het huis des Heren, de schilden, de gouden schilden, die eenmaal Salomo gemaakt had en in de tempel opgehangen, die werden weggevoerd naar een vreemd land. God die kwam met zijn ongenoegen over land en volk. En de Heere die heeft een profeet gezonden, Semaia, tot Rehabiam en tot de oversten van Juda, die te Jeruzalem verzameld waren uit oorzaak van Sisak. En hij zeide tot hen, alzo zegt de Heere, gij hebt mij verlaten, daarom heb ik u ook verlaten in de hand van Sisak. Dus dat het land in zulke ellende thans is, dat is allemaal omdat ge God verlaten hebt. En omdat ge de hoogten hebt opgericht en de geboden Gods hebt overtreden. Maar wat is het gevolg geweest? die mensen ook die koning Rehabeam en de obersten van Israël, die hebben zich verootmoedigd. En ze zeiden, de Heere is rechtvaardig. Ze hebben gebogen onder het oordeel Gods. Maar gelukkig toch. Dat hebben ze van derzelf niet gehad, maar dat heeft God ze geschonken. En als staat er, als nu de Heere zag dat ze zich verootmoedigden, geschiedde het woord des Heeren tot Semaja zeggende, ze hebben zich verootmoedigd, ik zal hen niet verderven, maar ik zal hun in kort ontkomen geven, dat mijn grimmigheid over Jeruzalem door de hand van Sisak niet zal uitgeroten worden. De Heere die heeft dus aan dat volk uitkomst gegeven. En nu staat er die geschiedenis in Psalm 89. De achtergrond is de historie die we hebben in 2 Kronieken 12. En nu staat er dat in onze tekst, want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Natuurlijk, toen Rehabeam zich verootmoedigde en de vorsten zich vernederden, dat er was een vrucht en een gevolg van de goedertierenheden Gods. De apostel Paulus die zegt in Romeinen 2, of weet ge niet dat de goedertierenheden Gods u tot bekering moeten leiden? En dat God dat volk daartoe verwaardigde, dat er was op grond van het verbond dat God met dat volk gemaakt had. Op grond van dat verbond dat de Vader gemaakt had van eeuwigheid met Christus. Want er staat in 4e vers, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon van opbouwen van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, dat is diezelfde Christus dus, met wie de Vader van eeuwigheid een verbond gemaakt heeft. Aan wie de Vader zijn beloften gegeven heeft. En aan wie de Vader ook een eed gedaan heeft, want er staat dat hij met eden zichzelf een geboren gezworen heeft en verbonden heeft aan die Zoon, aan die Christus. En we moeten zien, mensen, dat al de weldaden die we ontvangen, zowel in het algemeen als in het bijzonder, dat ze vloeien uit de borgerrechtigheid van de Heere Jezus Christus. Om onze te willen kan God nooit geen zegeningen en nooit geen weldaden meer schenken. Dat is allemaal afgelopen en dat is allemaal gedaan. Maar van u, o Heere, goed is dat me verwachten moet hulp en troost, vroeg en spade. Want in het harte Gods daar ligt van eeuwigheid de zaligheid van de uitverkoren. En op grond van die bediening van die Christus wordt de kerk gebouwd en wordt Gods naam verheerlijkt. Daarom spreekt hier Christus ook in onze tekst, want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Dat heeft diezelfde Christus gesproken, die de waarheid zelf is. En wat uit zijn mond gegaan is, dat blijft vast en dat blijft ongebroken. We hebben gezegd, de drang tot dat getuigenis. En die drang, die ligt, die lag daar in het hart van die Christus, uit kracht van hetgeen wat in de eeuwigheid heeft plaatsgehad, geliefden. Uit kracht van de verbinding des vaders ten opzichte van zijn zoon. En ten opzichte van de kerk, want die Christus vertegenwoordigt de uitverkorenen van alle tijden en van alle eeuwen. Adam is het representerende hoofd van het menselijke geslacht. En Christus is het hoofd van de uitverkorenen. En in hem zijn alle beloften God, zoveel als er zijn, ja en amen. Daarom staat er ook in het laatste deel van die tekst. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. Want in de hemel daar is de raadkamer Gods geliefd. In de hemel. Daar is het verbond der verlossen gesloten. Daar is de raad des vredes gehouden. En u staat er, want ik heb gezegd. Christus die heeft gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Dus vaster grond missen dan dat Christus dat zelf gezegd heeft, kan er nooit wezen. Ja, maar zal er misschien iemand zeggen in mijn midden, ik heb altijd gedacht dat dat de mens was die dat gezegd had. Als er staat, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid, dan heb ik altijd gedacht dat is de kerke Gods. En dat is wel de kerke Gods, maar als je daar eerst de kerke Gods ziet, dan ben je toch abuis. Want de Heere Jezus is de voorhanger van de kerk en hij is de voorzinger van de kerk. Vanzelf, waar de voorloper is ingegaan. Het is hetzelfde als in Psalm 116, in Psalm 122. Daar heb je dezelfde zaak. Ik ben verblijd wanneer me mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Daar horen we Christus. Want kan Gods kerk ooit verblijd zijn om op te gaan in de voorhoven des Heeren, als ze niet door het geloof met Christus zijn verenigd, en als ze de leven in Christus niet hebben gevonden? Kan er een weldaad aan de kerk zonder Christus geschonken worden? Nee. En Christus, ik ben verblijd wanneer me mij God vruchten opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Is er een mens op de wereld die eeuwig zingt van Gods goedertierenheid? Ja, Gods volk zal tot in alle eeuwigheid zingen. Maar daar is een begin in de leden gekomen dat ze gezongen hebben van Gods goedertierenheid. Voor de bekering hebben ze er nooit van gezongen. Nee. Toen hebben ze niet anders dan tot onere van God geleefd. Laat het maar eerlijk zeggen zoals het is, mens. Maar de Heere zegt in Jesaja 43, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen me lof verkondigen. En nu komt er voor ons volk een tijd dat ze vernieuwd worden naar Gods beeld. Daar komt een tijd voor Gods kinderen dat ze tot ere van God hier op de wereld leven. Al kunnen ze dat zelf wel niet bekijken. En al kunnen ze zelf niet meer zien. Oh mens, je bent zo gelukkig. Als je van de ene dag in de ander jezelf maar als een onnut voor God mag aanklagen. En hij moet zeggen, Heere, wat doe ik daar op de wereld? Onnuttelijk de aarde beslaan. Wat is een mens gelukkig dat er zo'n plek mag innemen. En daar zullen er toch hier en daar nog wel in tussen zitten. Die zeggen ter van gedure, oh God, waar ben ik voor op de wereld gekomen? Al zullen ze instemmen met dat gezang van Mozes en van het lied en van het lam. Ze zullen eenmaal zingen van dat lam dat op de troon zit. Gij hebt ons schuldig gekocht met uw bloed. Uit alle volken, uit alle talen en uit alle naties. Want ik heb gezegd dat dat Christus is, dat kunnen we nog verder bewijzen. Want hij zegt, ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken. Van geslacht tot geslacht kan een kind van God dat doen. Nee mensen, want we gaan sterven. We hebben maar een kort ogenblik hier op de wereld. En dan is het afgelopen. Dus we leven niet van geslacht tot geslacht. Maar Jezus Christus, die is gisteren. En die is heden dezelfde. En als we nu geen ruimte in door die Christus zouden krijgen, zou Gods volk dan kunnen zingen van Gods goedertierenheid. Deze een tijd in hun leven dan denken ze dat ze stikken zullen. Dat ze smoren zullen. Vanwege de benauwdheid van de zonde en van de hel en van de verdoemenis. Er is een tijd in hun leven dan zeggen ze, oh God, misschien kom ik vandaag wel aan de strop. Misschien vandaag leer ik nog in de hel. Werkelijk. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik me steeds. Voor ogen ze ween. Werk. Maar ik zal eeuwig zingen die voorzanger. Die voorzanger in de hemel aan de rechterhand des Vaders. En die spreekt tot de stommen, die opent zijn mond voor de stommen. Nu kan je me voorheden een beetje beter begrijpen misschien vanmiddag. Want ik heb gezegd, en u heeft een dag gezegd met zijn handzaar. Hij heeft dat gezegd ten eerste tot zijn vader. Ten tweede tot zijnzelf. En ten derde tot zijn kerk. Want ik heb gezegd, uw hoedertierenheid zal in eeuwigheid gebouwd worden. Hij spreekt zijn vader daaraan, uw hoedertierenheid. Want ik heb geen hoedertierenheid. Ik heb niet anders als ellende en niet anders als schuld en niet anders als zonde. En niet anders als ongeloof en niet anders als twijfel. Ik heb niet anders als haat en vijandschap. Een verwoester van mezelf en een verwoester van anderen. Dat is al wat er is. Maar uw goedertierenheid. Uw goedertierenheid. Die goedertierenheid die van eeuwigheid is. Die hoedertierenheid die rijk is. Die hoedertierenheid die groot is. Die hoedertierenheid die zo hoog is tot boven de wolken. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods berg. De aarde is vol van de goedertierenheid des Heeren. O Heer, uw goedertierenheid is tot in de hemelen. Heere, gij bouwt mensen en beesten. De Heer is overal een goed en zijn goedertier barmhartigheden. Zijn overal zijn werk. Die het vee zijn voeder geeft staat. Ja, de jonge raven wanneer ze tot hem roept. Maar David die zegt ook in Psalm 5, ik zal door de grootheid uw goedertieren eten in uw huis ingaan. En in Psalm 136, daar zegt een dichter 26 maal, loof de Heere, want gij is goed, want zijn goedertieren eten. Is tot in der eeuwigheid. En een mens is gelukkig als de die psalmen een keertje in zijn leven lezen mag, dat zijn stem in zijn keel verstopt en dat hij niet meer verder kan. En dat hij zegt, ja, ik zou het wel 1000 keer willen zeggen, omdat de goedertierenheid God zo groot is. Maar je moet rekenen, mensen, voor wie kan die hoedertierenheid nu groot worden en rijk en van eeuwigheid? Als een mens in de diepte van zijn onwaardigheid en van zijn helwaardigheid terechtgekomen is. En als je daar niet terechtgekomen bent, mensen, dan is het praten over de hoedertierenheid en Gods allemaal praten. Dan is het allemaal maar met zijn verstand. Maar als je nu in de diepte van zijn onwaardigheid en van zijn helwaardigheid terechtgekomen is. Dat hij met Rehabiam en met de oudste van Israël heeft leren betuigen. De Heere is rechtvaardig. Rechtvaardig als hij me voor eeuwig verdoemt. Als hij me voor eeuwig verwerkt. Als de me voor eeuwig opruimt, als het slijk der straten opgeruimd is en wordt. Als een mens met die hoedertierenheden Gods is vervuld wordt. En dat is het voorrecht van Gods kinderen, mensen. Dat is het voorrecht van Gods gunstgenoten. Die krijgen in hun leven in meer of mindere mate. De indrukken van de goedertierenheden Gods in de hart. Die krijgen eronder te bukken, die krijgen eronder te vallen. Die worden eronder vernederd. Die worden ermee vervuld. Daar zijn ogenblikken, och, ze zou wel willen dat het altijd wordt, maar dat is helaas niet zo. Want je moet rekenen, mensen, je krijgt nog geen twee hemels hier. En als je hart met de hoedertier mee vervuld is, dan ben je in een hemel. Maar het is zo zelden dat dat is gebeurd, mis. Het is meer in de beschouwing. En het is meer in de beheerd als in de werkelijkheid en in de dadelijkheid. Maar er zijn toch ogenblikken voor dat volk dat zonder die hoedertier netens wegsmelt. Als je een mens nooit eens ontmoet dat een weg smelt voor God, dan staat die zo best bij, hoor. Want droge bekeringen en droge rechtvaardigmakingen, daar moet je maar niet veel van geloven. Daar moet je maar niet veel van geloven, mensen. Want God die vernedert zijn volk. God verootmoedigt zijn volk. En God die brengt zijn volk in stof voor zijn aangezicht. De Heere die geeft zijn volk bij ogenblikken genade. Dat ze verweldadigd worden met een verbroken hart en met een verslagen geest. Natuurlijk, ze zullen hier in hun leven nooit komen waar ze graag zou willen zijn. Nooit. Nooit. Dat is voor de hemel bewaard. Maar hier... Het is hetzelfde als wat Lodestein heeft uitgedrukt in een van zijn predikaties. En die lieve, godzalige man die heeft gezegd dat de hoogste trap in de heiligmaking is. Ik jaag erna of ik het ook grijp. Dat is de hoogste trap in de heiligmaking. En dat geloof ik, dat geloof ik. En toch, mensen, God verwaardigt zijn volk wel eens om te bukken. Bukkende genade. Vernederende genade, verootmoedigende genade. En dat is een beheerte, dat is een verlangen dat in de harten is. Kan niet anders. Als je genade hebt, dan is dat een gedurig gebed. Verneder me nog eens, verootmoedig me nog eens. O God, dat de hoedertierenheden nog eens mochten gezien worden in het licht van mijn onwaardigheid. En van mijn alles verbeurdheid en dat ik het toch zonder bukken mocht. Gebeurt in haar leven dat ze soms tranen schreeuwen, dat ze zeggen, Heer, ik ben toch zo hard, ben toch zo ongevoelig. Och, breek de toos in stukken. En geef me toos genade om me zonder je te bukken en te buigen. Niet om er wat mee te verdienen, maar omdat je waardig bent gediend, geëerd, geliefd, gevreesd en geprezen te worden. En nu de inhoud van die, van dat getuigenis, mensen. Nu zegt die Christus tot zijn vader, tot zijnzelf. Hij zegt het ook tot zijn kerk. Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Uw goedertierenheid. De goedertierenheid, dat is een volmaaktheid Gods. Een volmaaktheid Gods. De Heer is aan allen goed. En zijn goedheid is verspreid op al zijn werk. Hij zegent mens en beest en doet. Maar die hoedertierenheden die worden verheerlijkt en bevestigd in het leven van Gods kinderen hier op aarde. En van Gods gunstgenoten in en door Christus. Met die hoedertierenheden wordt haar hart vervuld. Ze krijgen die hoedertierenheden die uit Gods hart te vloeien. Door het kanaal van het bloed van Christus op grond van zijn gerechtigheid. Die krijgen ze te ervaren in de zielen. En te ondervinden in de eigen harten. En het is zalig voor dat volk. Om onder die hoedertierenheden te buigen en dat volk dat krijgt ook vrijmoedigheid om na afwijkingen en na struikelingen op die hoedertierenheden God zich te verlaten. David die zei laat me in de handen Gods vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. En in Psalm 13 dan zegt hij maar, ik vertrouw op uw goedertierenheid. En in Hosea 13 vers 5, in Hosea 3 vers 5 zegt de kerk, ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. En dat volk, dat zal straks eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Zoals ze hier gezongen hebben in het leven. Van goedertierenheid en van recht. En als u die Christus dat zegt tot zijn vader. Dan is dat tot verheerlijking van zijn vader. Niet omdat die vader dat nodig heeft. Maar tot verheerlijking van zijn vader. En als hij dat tot zijnzelf zegt, want uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden, dan is dat tot de opwekking van zijn zielen, waar hij zijn borgtocht heeft aanvaard En waar hij straks, want hier is in Psalm 89 onder het Oude Testament, waar hij straks die borgtocht zal gaan beleven en uitvoeren. Waar hij dat werk zal gaan volvoeren waartoe de Vader hem verkoren heeft. Maar in de derde plaats, want ik heb gezegd, wanneer hij dat nu zegt tot zijn kerk, dan is dat tot de bemoediging en tot de vertroosting en tot de versterking van die kerk. Omdat die kerk dat zo van nodig heeft, geliefd. De dagen der duisternis, die zijn zoveel. En uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. De ganse hel, die komt er tegenop, geliefd. En zover als wij het met onze ogen kunnen bekijken, dan wordt het niet anders als afgebroken. Dan gaat het niet anders als de afgrond tegemoet. Werkelijk, mensen. Werkelijk. Maar nu zegt die Christus, ik heb gezegd. Want uw tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. En als nu de vijand komt als een stroom, dan zal de geest des Heeren de banier tegen dezelfde oprichten. Uw goedertierenheid die zal eeuwiglijk gebouwd worden. Omdat de grondslag van die goedertierenheid in God ligt. Omdat het vast ligt in zijn eeuwig voornemen. Omdat het vast ligt in zijn eeuwige raad. Omdat het verankerd ligt in het bloed van de Heer Jezus Christus. Van die grote verbondsmiddelaar. Omdat het vast ligt in de bediening van God den Heilige Geest, die Christus zal verheerlijken tot aan het einde van de wereld. En het ligt gegrond in een drieënig verbond, God uit wien en door wien, en tot wien alle dingen zijn. En waarvan we samen nu zingen, ik zal eeuwig zingen, van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden om erheen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen op bezwijken. Het eerste van Psalm 89.
Thank you.
waarin bestaat nu de goedertierenheid Gods, die volmaaktheid Gods? Daarin, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. En u wordt de goedertierenheid in onze tekst vergeleken bij een gebouw dat gebouwd wordt. En wanneer er een gebouw gebouwd wordt, dan moet er een bouwer zijn. Daar moet een ontwerp zijn, daar moet een bestek gemaakt worden. Een architect moet erbij geroepen worden. Daar moet een grondslag zijn, een fundament, een hoeksteen. Daar moet allerlei stoffen moeten worden aangebracht om dat gebouw te bouwen. Daar moet cement zijn om de stenen aan elkander te verbinden. Daar moet werkvolk zijn. En er is een doel en er is een oogmerk. Want wanneer er een gebouw gezet wordt op de wereld of een huis, dan is het dat er mensen in zullen gaan wonen of een ander gebouw waar kerk in zal gehouden worden of een andere beelding waar allerlei soort van offers zijn, waar de mensen de zaken uitrichten en uitvoeren. Dus dat gebouw dat heeft een doel. En nu de bouwmeester van dat gebouw hier, dat is de drie-enige verbondsgod. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Och, die lieve Hugo Binning, die grote Godgeleerde, die heeft eens gezegd in een preek, dat God het niet nodig had dat een stap buiten zichzelf deed. Want hij was eeuwig verheerlijkt in zichzelf. En die heeft zichzelf een eeuwig in zichzelf verlustigd. God die had niet nodig om een stap buiten zichzelf te doen. Wat een uitdrukking. Ja. Wat een uitdrukking. Maar het heeft een behaagd mis. O diepte des rijkdoms beide. Der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordeel. En onaspeurlijk zijn zijn wegen. Uw goedertierenheid zal eeuwig gebouwd worden. Bewogen in zichzelf, mensen, in zichzelf. Als wij wat doen in de wereld tegenover mensen, dan is omdat we aangedaan worden vanwege de ellende die we zien. Maar dat is bij God niet zo. Nee. God die is nooit bewogen geworden door onze ellende. Nooit. Als dat waar was, dan lag de grondslag in de mens. Maar de grondslag die ligt in God zelf. Het heeft hem behaagd van eeuwigheid om zichzelf te verheerlijken in en door Christus tot de heerlijkheid van zijn eeuwige godsdeugd. Wie zal het ooit vatten? Wie zal het ooit kunnen begrijpen? Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. En u de grond, het ontwerp en het bestek, dat is in de predestinatie. Dat is in de eeuwige verkiezing en voorkennis Gods des Vaders. Jeruzalem, dat zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid van zijn inwoners. En in Psalm 72, dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. De grondslag waarop het gebouw steunt, dat is God zelf. De hoeksteen van het gebouw, dat is Christus. zijn borggerechtigheid, zijn koninklijke macht. Dat is de hoeksteen en de stof waaruit dat ganse gebouw bestaat, dat zijn al de genaden. In het eeuwig besluit verordineerd. En wil ik een paar van die stoffen op gaan noemen, mensen, luister dan maar eens. Ten eerste, de bestemmende. Ten tweede, de belovende. Ten derde, de verwervende. Ten vierde, de toepassende genade. Ten derde, ten vijfde, de verzoenende. Ten zesde, de vergevende. Ten zevende, de rechtvaardigende. Ten achtste, de levendmakende. Ten negende, de heiligende. Ten tiende, de vertroostende. Ten elfde, de besturende. Ten twaalfde, de versterkende. Ten dertiende, de bewarende, ten veertiende de verzegelende en in de vijftiende plaats de heerlijkmakende genade. Dat zijn nu de stoffen genoeg. Oh, wat kent de mens toch weinig van God en wat kent de mens weinig van de genade. Ja, mensen, en wat is het cement waardoor dat gebouw opgetrokken en de ene steen op de andere gelegd. Wat is dat cement? Dat is alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat bindt het gehele gebouw tezamen, mijn geliefden. En nu het werkvolk. En de dienaars van dat gebouw, dat zijn de bedienaars van het eeuwig evangelie. Die ge niet moet vergolden, maar ook niet moet verachten. Maar de apostel die zegt, ach ze wel veel onder werks wil. Gods kinderen die doen dat, die hebben van Gods knechten niks te zeggen. Die lasteren er niet van en die schelden er niet van. Zoals hypocrieten dat doen. Nee, ze hebben ze lief vanwege het werk dat God ze heeft gegeven. Ze achten ze als het werkvolk dat aan die tempel bouwt. Christus bouwt Gods tempel. Maar zij zijn degene die Christus behelpzaam zijn in het bouwen en... Het grote doel van dat gebouw, dat is de inwoning van God en Heilige Geest, geliefd. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En dat geen de liefde geworteld en gegrond wordt. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. En u die Ethan die zag in de donkere nachten van de bestrijding, in de dagen van Abiam, die zag de beloften als lichtende sterren aan de hemel, uw ondertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. God die gaat met zijn werk door, geliefden. Al is het waar wat er staat in Psalm 89, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En al is het soms dat het schijnt dat een duivel regeert en dat God dood is. En dat God dood is. Dokter Luther, waar we van de week gedachten is van open te vieren als God het nog geeft. Die man die was dus zo moedeloos, zo moedeloos. Hij was weggevlucht uit zijn huis. In een bos gegaan. Maar jij moest van Arem vanzelf ook weer naar huis toe. En die kon er ook niet blijven. Maar toen hij zijn huis naderde, toen zag hij dat al de luiken gesloten waren. Hij dacht, er is in de tussentijd zeker iemand gestorven. En toen hij vroeg aan zijn vrouw wie er dood was, toen zei die vrouw, God die is dood. God is dood. Maar dat was zo'n kracht en medicijn voor die man, dat er neerviel in de gang. En hij zei, God dood, dat kan nooit. God dood, dat kan nooit. Kan wel eens wezen hier alsof God dood is mis. In Psalm 13, dan zegt David, Heere, hoe lang houdt ge u als dood? Soms, er is zo'n regeltje in de psalmen, dat zegt in ver afgeleden streken, schier bezweken van alle hulp en heilonder. Soms dan zouden ze, o God, leef je nog, o God, leef je nog. En hij dan nog leeft, toon het aan ons, dat hij nog leeft. Staat dan nog eens op over mijn ziel, onferm dan jezelf en over mijn arm geslacht nog. Breng ze dan nog eens in de schuld, grijp ze nog eens in de harten. Geef ze nog eens genade om voor God te doen. O God, zou je nog baas over kunnen? O God, zou je ze nog kunnen bekeren, werken? Maar de hier zegt de Heere Jezus, ik heb gezegd, uw goedertier, die zal eeuwiglijk gebouwd worden. En hoe wordt die goedertierenheid nu gebouwd als God mensen bekeert? Dat is ten eerste. Ten tweede, als God zijn volk doorleidt en inleidt en bevestigt in de staat der genade, dan gaat hem zijn goedertierenheid bouwen. Want als God naar recht en gerechtigheid zou doen, dan was alles afgelopen mis. Dan hadden we geen plaats op de voetbank van Gods voeten meer. Maar nu uw goedertierenheid zal eeuwig gebouwd worden, is God het verplicht om een mens te bekeren? Is God het verplicht? Nee, mensen. Als God ons eeuwig laat leven, dan zullen we in de hel nog moeten zijn. Dan God redt ons. Als God ons laat leven. Want wij hebben God ook laten leven. Wij hebben God ook laten leven. En we hebben ook God maar vertrapt in ons leven. En we hebben maar gezegd, ik wil niet dat deze koning over me zijn zou. We hebben niet anders als God beledigd. We hebben niet anders als God aangepast. En mensen, dat is het begin. Ken je dat begin tussen God en je ziel? Ken je dat begin? Dat je droefheid naar God hebt leren kennen, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werd. Er zijn zoveel mensen die stappen eroverheen, maar we zullen er niet overheen kunnen stappen. Dat zal gekend moeten worden tussen God en onze zielenmens. Want er staat in Jeremia 31 met geween en met smeken, zou ik ze voeren. En ik zal Israël wezen tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeboren. Uw goedertierenheid zal eeuwig gebouwd worden. O, de tijden zijn donker, mensen, en de toekomst is donker. Maar God die heeft zelf gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Christus die is verborgen en al schijnt het voor ons allemaal onmogelijk, mensen, allemaal onmogelijk. Maar Gods belofte is een fijn die gedurende tot alle tijden. En van de week is er nog een van Gods volk in Nederland begraven. Die heb ik nog horen zeggen. Een van de laatste malen dat we er waren. Het houvast van Gods kerk dat is. God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenkt. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Want hij heeft gezegd, en die Christus, de hel die mag brullen zo hard als de wil mis, dat we hier beven en zitten. En dat gebeurde, dat gebeurt. En dat ze zeggen, o God, het is hopeloos, het is hopeloos. Maar het laatste woord, dat is aan hem, waar de kerk van zingt in Psalm 9 en Psalm 68. Die op de wolken vliegt en vaart. En een Heere is zeer wijd vermaard. Eeuwig God is zijn naam. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Och, volk van God in ons midden, dat we dus een houvast aan mochten krijgen in deze middag en in deze dag. Volk van God, hoop volkomenlijk op de genade, die u toegebracht zal worden in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Daar is nog nooit een woord op de aarde gevallen van hetgeen dat hij gesproken heeft. Wat uit zijn mond gegaan is, dat blijft vast en onverbroken. En zo zal het ook met dit woord zijn. Al schijnt alles tegen en al schijnt alles afgebroken te worden. Maar o, dat is vanmiddag dat we eens luisteren mochten. Niet naar wat ze van binnen zijn. Maar wat vanuit de hemel ons wordt toegeroepen, ik heb gezegd. Want uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. En als straks de laatste zal vergaderd zijn, dan zal Christus verschijnen op de wolken des hemels. Wanneer het getal vol zal zijn van die uitverkorenen. En wanneer Christus ze vergaderen zal om in te leiden in de bruiloftszaal. In dat nieuwe Jeruzalem. Waar God zal zijn alles en dat in allen. Maar o mijn onbekeerde medereiziger, als je nu nog nooit. Onder de goedertierenheden vernederd zijt geworden. Wat zal het toch zijn als het zo eeuwigheid zal moeten worden. Wat zal het wezen als straks Gods toorn als een vuur op je branden zal. En dan voor eeuwig en altoos. En als de rook van uw pijniging opgaan zal tot in alle eeuwigheid toe, ouden van dagen en jongen van jaren, je zij nog in het land der levenden, de deur is nog niet op slot. Maar God die staat nog en die wacht nog om genadig te zijn. En een apostel die roept het ons toe, of weet ge niet, dat de goedertierenheden Gods je moeten leiden tot waarachtige bekering. O, dat ge God nog te voet mocht vallen. En als ge die God te voet zult mogen vallen, hij zal je niet vertrappen. Hij zal je niet verwerpen. Maar je zal ervaren, mild dan, vriendelijk ook, zijn bij u van eeuwigheid. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord van deze middag nog bedouwen met een dauw des heiligen geestes en nog vruchtbaar maken door uw goddelijke genade.
dat het nog tot vertroosting en tot verkwikking van uw erfdeel mocht verstrekken en tot verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Gedenk de gemeente met de raad der kerk in al de noden en behoeften. Gedenk ons in alle beslissingen die we te nemen hebben. Och, dat gezellig beslissen mocht, hoe het dan ook gaan zal. Verenigend ons met uw goddelijke wil. Gedenk ons in de avond, geef nog lust en liefde. Om onder de oude beproefde waarheid nog op te mogen komen. Die naar de godzaligheid is. En dat ook in deze avond uw goedertierenheid nog gebouwd mocht worden in het midden ook van ons. In de verzoening van onze zonden om Christus willen. Amen. Het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.